U luistert naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door Sam Jayasinghe uit het thema Onderdanigheid. De aflevering vandaag heeft de titel Onderdanigheid begrensd. Het thema vandaag is Onderdanigheid begrensd. De hoofdtekst die ik daarvoor ga lezen is Efeze 5, vers 24. Daar staat: daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Als u dit hoort, onderdanig zijn, zelfs in alles, dan kunt u misschien rillingen over uw rug krijgen. Of u denkt, dat is toch ouderwets? Of, dit is toch vernederend voor vrouwen? Ik kan toch als vrouw niet in alles gehoorzamen? Voor je het weet, ga je al die voorbeelden ook voor waarheid beschouwen. Dan verzet je jezelf tegen alles. Je wordt dan net als een zebra. Wist je dat? Toen de Britten in Afrika waren, ik denk in het koloniale tijdperk, hadden ze op een zeker moment een tekort aan paarden. Ze hadden een plan. Laten we de zebra stemmen. Ze lijken immers op paarden. Echter, die zebra's waren niet te temmen. Ze erkenden het gezag van de Britten absoluut niet. De Britten waren ook geen lieve vrienden. Als wij het woord van God lezen, moeten we getemd worden door het gezag van het woord. We moeten net als schapen zijn en niet als zebra's. Dat geldt ook als we dit soort gevoelige onderwerpen tegenkomen in de Bijbel. We moeten ondanks wat de cultuur hierover denkt, buigen voor het woord. Dat is het beste. Alle geboden van God zijn voor ons eigen bestwil. Het is voor ons een zegen. Het is helemaal niet Gods bedoeling dat vrouwen gaan lijden onder mannelijke tirannie. Het is zijn bedoeling dat ze gaan floreren in hun rol en gaan bloeien. Daarnaast zien we dat Paulus in deze tekst de relatie tussen de kerk en Christus aankaart. We weten dat als de kerk zich onderwerpt aan Christus, het geen vernedering is. Het is niet alsof de kerk minder waard is. Integendeel. Als de kerk zich onderwerpt aan Christus, is dat tot eer. Het resulteert in wat Efeze 5, vers 27 prachtig beschrijft. Opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou zijn heilig en onberispelijk. Is dat niet prachtig? Daarom is het goed om te begrijpen dat als we deze tekst lezen, we zien dat het ook niet vernederend is voor een vrouw om zich te onderwerpen aan haar man. Ze is daardoor niet minder waardig. Het is, net als bij de kerk, voor haar eigen bestwil. Het resulteert in iets moois, in haar welzijn. Nu wil ik u graag nog wat meer context geven en deze tekst uitleggen, zodat u een heldere kijk heeft op wat de Bijbel hier echt bedoelt. We letten ook specifiek op wat Paulus bedoelt met in alles gehoorzaam. Dit kan best eng klinken als je het niet begrijpt. We gaan ontdekken dat gehoorzaamheid begrensd is. In zowel het Oude als het Nieuwe Testament gebruikt de Bijbel de huwelijksrelatie om de relatie tussen God en zijn volk af te beelden. Het huwelijk is als het ware een soort beeld van de relatie van Christus met zijn gemeente. Daar zit een mysterie in. Paulus zegt in Efeze 5, vers 32: deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. In het Oude Testament zien we dat man en vrouw geschapen zijn naar Gods evenbeeld. Daar zie je ook weer iets aards. Het huwelijk tussen man en vrouw, het weerspiegelt God. Dit is belangrijk. Het weerspiegelt iets van God zelf. Als we naar God zelf kijken, zien we dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest perfect in harmonie zijn met elkaar. Dat is ook voor ons iets mysterieus, toch? God de Vader is niet de concurrent van zijn Zoon. Hij is niet de Zoon en de Zoon is niet de Vader. Er zijn verschillen in rol, maar toch zijn ze gelijk. Zo zijn man en vrouw ook gelijk in status, maar in rollen verschillen ze. Daarom is onderwerping helemaal niet iets negatiefs. Nee, het leidt juist naar harmonie en eenheid als we dit doen. God zelf is namelijk in perfecte harmonie. In Efeze 5 en 6, ik ben nog steeds bezig met het schetsen van de context, zien we dat onderwerping niet alleen geldt voor het huwelijk, nee, het is ook op andere terreinen Gods plan. Het is niet alleen dat de vrouw zich moet onderwerpen aan haar man. Onderwerping geldt ook voor een slaaf aan zijn meester, voor een kind aan een ouder. Dit gedeelte, Efeze 5 en deel 6, over al die rollen werd sinds de reformatie door bijbelgeleerden gezien als een soort huishoudcode. Maarten Luther noemde het houstafel. Deze huishoudcode is gelinkt aan hoe christenen moeten wandelen. Lees hoofdstuk 4 en 5 maar. Het heeft met levenswandel te maken. Christenen behoren een houding van zelfverloochening aan te nemen. Je moet je bekommeren over de noden van anderen. Je leeft als het ware in een verbondsgemeenschap, in een community. Je bent samen met andere christenen. Je moet simpel gezegd rekening houden met anderen. Als we hier geen gehoor aan geven, doordat we zelfgericht zijn, en we verwerpen wat de Bijbel zegt over de rolpatronen, dan verhindert dat de werking van de Geest. Dat verhindert ook onze wandel met de Here en de relatie met anderen. Ziet u dat? Het is verbonden met elkaar. Onderwerping raakt ook andere terreinen van het leven. Nu we dit weten, gaan we weer terug naar de hoofdtekst van vandaag, Efeze 5, vers 24. Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Misschien val ik nu in herhaling, maar dat geeft niet. Het woord daarom refereert aan het voorgaande. Daaruit kunnen we leren dat gehoorzaamheid aan haar man Gods wil is. We hebben dus al iets van het waarom benoemd in de context waarin het staat. Laat ik nog drie redenen noemen. De eerste is dat een vrouw een man gehoorzaamt, zoals ze Christus als Here gehoorzaamt. Dit kun je lezen in vers 22 van Efeze 5. Het tweede is dat het een onderdeel is van Gods scheppingsorde. De man is het hoofd van de vrouw. Dit kun je lezen in vers 23. Tot slot laat het de relatie tussen Christus en de kerk zien. De kerk moet zich aan Christus onderwerpen. Dat lazen we al in vers 24. In datzelfde vers 24 lezen we het volgende. Alzo moeten ook de vrouwen haar eigen mannen in alles onderdanig zijn. Ik herhaal, in alles. Wat bedoelt Paulus hier met alles? Is gehoorzaamheid dan onbegrensd? Of is het juist begrensd? Het antwoord is uiteraard begrensd. Alles in dit Bijbelvers betekent niet letterlijk alles. Waarom niet, zou je kunnen denken? Een vrouw hoeft haar man niet te gehoorzamen als hij haar vraagt om te zondigen. Iets wat de Bijbel verbiedt, bijvoorbeeld dat de vrouw een vals getuigenis aflegt, dat hoeft ze niet te gehoorzamen. Het betekent ook niet dat de man zomaar alles kan vragen om te laten doen. Bijvoorbeeld om zijn eigen zondige luiheid te verdoezelen. Als vrouw zou je hem daar in liefde op kunnen aanspreken, zodat hij op dat gebied kan groeien en ook laten zien dat hij voor haar zorgt. Dit beeldt opnieuw de relatie tussen Christus en de kerk uit. Er zijn ook gevallen waarin de man gewelddadig wordt. In die gevallen is het wijs om je kinderen en jezelf te beschermen door met je kinderen tijdelijk ergens anders te gaan verblijven. Ziet u het? Gehoorzaamheid is begrensd. God geeft veilige kaders. We zien die begrenzingen ook op andere terreinen dan alleen bij het huwelijk. In Romeinen 13 staat dat christenen zich moeten onderwerpen aan de overheid. Als de overheid dingen gaat bevelen die tegen God ingaan, hoeven we dat niet te doen. We kunnen daar een heel mooi voorbeeld van lezen in het boek Handelingen. Toen Petrus en de apostelen aan het evangeliseren waren, Jezus aan het verkondigen waren, waren er een aantal leiders voor wie dat niet welgevallig was. Ze verboden het. Het antwoord van Petrus was: men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dit is een voorbeeld van dat gehoorzaamheid begrensd is. We gaan terug naar de situatie van de vrouw. Ondanks alle moeilijke situaties, de uitzonderingsgevallen, moeten vrouwen er toch vanuit hun hart, in hun gedachten en door hun daden laten zien dat ze hun mannen waarderen. Je zoekt als vrouw niet naar uitwegen om gehoorzaamheid te ontwijken. Het is een hartsgesteldheid, dat is belangrijk. Onderwerping van een vrouw aan haar man moet ook geen zwaar, vermoeiend leven zijn. Nee, het zou juist vreugdevol moeten zijn. Als je Efeze 5 leest, in zijn context, gaat het toch immers over het geestgevuld, vervuld leven en het wandelen met de Heere. Als onderwerping aan God met een geestvervuld leven naar de ware vreugde leidt, dan is onderwerping van de vrouw aan haar man een weg van vreugde. Het is dus vooral een hartsgesteldheid, een houding. Het is de levenshouding van onderwerping aannemen. Het is een mentaliteit, een bereidheid tot volledige onderwerping, zoals de gemeente Jezus Christus ook op alle terreinen moet gehoorzamen. Zo is de man ook degene die, net zoals Christus, die het beste voor heeft met de kerk. Zo heeft de man ook het beste voor met zijn vrouw. Matthew Henry verwoordde het heel treffend. De vrouw werd gemaakt uit Adams zijde. Zij werd niet uit zijn hoofd gemaakt, om over hem te heersen. Noch uit zijn voeten, om door hem vertrapt te worden. Maar uit zijn zijde, om aan hem gelijk te zijn, onder zijn arm, om door hem beschermd te worden, en dicht bij zijn hart, om door hem bemind te worden. Ik heb het een beetje geparafraseerd, maar is het niet prachtig wat Matthew Henry hier geschreven heeft? Wat nu als een man niet zijn rol vervult, zoals de Bijbel dat zegt? Dan is het nog steeds de bedoeling dat de vrouw wel die hartsgesteldheid heeft van gehoorzaamheid. Uiteraard is dit dan begrensd. Toch moet haar gehoorzame houding een beeld zijn van Christus. Is zij ook niet onterecht veroordeeld, onterecht beschuldigd, onterecht slecht behandeld? Weet u, als een man misbruik maakt van zijn vrouw, verkondigt hij eigenlijk de valse leer dat Christus zijn bruid misbruikt. Als hij zelf gericht is en gaat heersen over zijn vrouw, zegt hij eigenlijk tegen de wereld dat Jezus Christus, onze Heere, een hard persoon is. Hij doet alsof hij niet liefdevol is. Als een man niet zijn positie als leider aanneemt en de vrouw de broek aan laat hebben en als man laat gedragen, zegt hij daarmee dan niet dat Christus iemand is die zijn kudde niet wijdt en leidt? Zo zijn er nog meer voorbeelden. Waar het op neerkomt, is dat we een wereld hebben die toekijkt. Het is dus heel belangrijk voor christelijk getrouwde stellen dat ze een getuigenis afgeven in hoe ze met elkaar omgaan en dat daardoor Christus verheerlijkt wordt. De wereld zal dan toekijken en zien dat een man en een vrouw onbaatzuchtige liefde laten zien. Ze zien dan dat een beeld is van Christus zelf. Als kinderen hun ouders gehoorzamen en opgevoed worden in de wegen van God, dan zullen ze dat ook zien. Ze zullen vrouwen zien die zich met vreugde onderwerpen en de man respecteren. Wat zal dat een sterk contracultureel effect hebben op een wereld die op dit gebied alleen maar rotzooi promoot in de media? Ik ga eindigen. Onderdanigheid. Voor velen is dit een gevreesd woord, vooral in de context van het huwelijk. We kunnen ervoor vluchten, we kunnen ervoor vrezen en we kunnen het proberen te negeren. Zie op naar Christus. Hij liet de ultieme onderdanigheid zien. Weet u? Dan gaan we beseffen dat onderdanigheid niet iets is om te vrezen, maar om naar te verlangen. Het zal ons moeten verwonderen. Er is geen beter voorbeeld van onderdanigheid om na te volgen. Ik kan me voorstellen dat het allemaal zo oneerlijk lijkt. Onderdanig zijn in alles. Zie op Christus. Door zijn onderdanigheid aan de Vader is hij aan het kruis gegaan. Zo schenkt hij een offer van genade. Dat is toch eigenlijk een heel oneerlijk geschenk, nietwaar? We verdienen het toch niet? Hij geeft het wel. Heeft u dat oneerlijke geschenk al ontvangen? Zo niet, hoop ik dat u in alle onderdanigheid hem zal gaan volgen. Zijn leven zal het voorbeeld zijn om in alle onderdanigheid met elkaar na te volgen en na te leven. De man naar Christus, de vrouw naar haar man, de gemeente naar Christus. Amen. U hebt geluisterd naar een podcast van Bijbelsberaad, geschreven door Sam Jaya Singer.